Zo'n bijzonder goedemorgen. Wat een voorrecht om hier te mogen zijn. Ik ben hier naartoe gekomen met Sjan en Marit, kostbare vrienden. Het is fijn om deze ochtend met jullie stil te staan bij een moeilijk thema. En waarom is het moeilijk? Het is eigenlijk heel spannend. Want als de koning komt, als we daadwerkelijk geloven dat hij komt, dan heeft het verregaande consequenties. Niet alleen maar om op een zondag daar met elkaar over te praten. Niet alleen maar rondom Pasen. Maar het feit dat er een koning leeft en die komt, heeft verregaande gevolgen en consequenties in ons leven. In de jonge levens van de jonge mensen die deze dienst mogen organiseren. Maar ook in de iets minder jonge mensen in ons midden. Die een volwassen leven leven, vol verantwoordelijkheden. Ik ga een verhaal met jullie delen wat heel gek is dat het in de Bijbel staat. En ik werk in mijn dagelijkse leven als dokter. En als ik zo'n verhaal tegen zou komen in mijn praktijk, dan zou ik de psychiater bellen. Maar dit gaat over Jezus, dus het is een beetje raar, een beetje gek dat dit verhaal in de Bijbel staat. Er is een verhaal waarbij de Heer Jezus boos wordt en praat tegen een boom. Zitten hier mensen die wel eens tegen een boom hebben gepraat? Nou, ik heb in Amsterdam gestudeerd, Amsterdam Zuidoost, in de Bijlmer. En ik weet nog goed, daar had je een grote park. En elke keer als ik van mijn kamertje naar het AMC ging met de bus, dan gingen we langs die park. Ik ging altijd met de bus, ik was zo'n luie allochtoon. Allochtonen zie je zelden fietsen, toch? Ja, af en toe op je fiets als ze wegfietsen. Maar voor de rest zie je ons niet zo vaak fietsen. Dus ik zat lekker lui in mijn bus. En elke keer bij een busstation zag ik weer elke dag een paar mensen, vaak daklozen, mensen met veel problematiek, buiten in de parken heel raar lopen doen en tegen bomen praten, tegen bomen vechten. En ik vond dat maar een heel gek gebeuren. Ik dacht, die mensen hebben een probleem. En toen las ik dit verhaal in de Bijbel waarin Jezus tegen een boom praat. En dat triggerde mij om op onderzoek uit te gaan. En de vraag, wat heeft dat te maken met de koning komt? Laten we even kort lezen met elkaar uit Matteüs 21 vanaf vers 18. Als je een Bijbel bij je hebt, Matteüs 21 vanaf vers 18. Toen hij, dat is Jezus, vroeg in de morgen naar de stad terugkeerde, kreeg hij honger. Langs de weg zag hij een vijgenboom staan. Hij liep er naartoe, maar er zaten alleen maar bladeren aan. Daarop zei hij tegen de boom, nooit of te nimmer zul je meer vrucht dragen. En ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom. Even tot zover. Is een gek verhaal. Een bizar verhaal. In meerdere evangeliën staat dit. Er staat dat hier Jezus terugkeerde van naar de stad vanuit Bethanië. En hij zag in de verte een boom in blad staan. Het verhaal gaat over dat de vijgenboom groen was, mooi was om te zien. Het stond daar een beetje zo prachtig te wezen, te wapperen met die bladeren. Het was perfect om te zien. En hij dacht, lekker. Even wat vijgjes plukken en eten. Kijk, in het Westen kennen we dat niet zo. Hè? Dat je onderweg bent naar je werk en denkt van, goh, ik heb honger, laat ik eens even hier stoppen om een vijgje te eten. Maar in het Oosterse cultuur, in die tijd ook, waar ik vandaan kom, is dat heel normaal. Dus heel veel zonuren, hele lekkere vruchten groeien er aan allerlei bomen. Dus je kan zomaar langs de weg aan je maaltijd komen. Maar goed, die Jezus gaat er naartoe. Mooie groene bladen. Een beetje al water in zijn mond. Weet je wel. Geen vijgen. En hij wordt boos. Hij wordt zo boos dat hij een boom vervloekt. Als wij vandaag de dag zouden praten over een Jezus die iets of iemand vervloekt, dan heb je toch iets uit te leggen. Dat is niet het beeld van Jezus die we graag presenteren. En Jezus die boos is. En Jezus die een boom vervloekt en verdort. Dat arme boom kon er misschien niet eens iets aan doen. Want in de andere evangelie staat, het was nog niet eens de tijd voor vijgen. Dat arme boom verdort tot in de wortels op het moment dat Jezus het uitspreekt omdat hij geen vrucht vindt. Waarom gebeurt dit nou? Dat is een bizar verhaal. Nou, ik wil graag geloven dat het komt om in de context waarin het zich afspeelde. Het is belangrijk, in de context waarin het zich afspeelde. Want dit verhaal staat toen hij de volgende morgen... Nou, wat was er de dag daarvoor gebeurd? Misschien is dat de aanleiding geweest van de heftige reactie van Jezus. De dag daarvoor, in Matthäus 21, een stukje eerder, lezen we dat hij Jeruzalem binnenkomt. Dat is het verhaal waarbij Jezus de stad nadert, het einde van zijn missie, zijn bediening om ons te redden, om ons vrij te kopen aan het kruis nadert. En dan in vers 7 staat er dit. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna voor de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, Hosanna in de hemel. Een enorm mooi feestelijk onthaal van de Heer Jezus als hij Jeruzalem nadert. En dan als je de stad nadert, dan zie je hem al van een afstand liggen. Je ziet de poort waar hij doorheen gaat. En daar had de menigte zich verzameld om hem te ontvangen. Vol enthousiasme, de koning komt. Nou, een rode loper tapijt, jammer dat hij weg is gehaald, maar goed. Veel enthousiasme, bladeren, mantels over de weg. Heel veel halleluja. En ik kan me voorstellen dat hier Jezus dacht van wow. Als dit bij de poort al zo is, hè? Als dit bij de ingang al zo is, als we al bij de ingang zo enthousiast zijn over Jezus, als we al vol verwachting zijn omdat hij nadert, hoeveel te meer zal hij vreugde, geloof, enthousiasme vinden in het hart, daar waar het moet gebeuren. En als hij de stad binnenkomt, gaat hij rechtstreeks naar, waar ging hij naartoe? Naar de tempel, heel goed. Hij ging meteen naar de tempel, de plaats waar aanbidding moest zijn, de plaats waar gebed moest zijn, de plaats waar offers gebracht werden. En wat vond hij daar? Een markt. En op zichzelf is er niks mis met een markt, maar een rovershol noemt Jezus dat. Diep teleurgesteld in wat hij aantrof. Hoe kan het dan dat bij de poorten, bij de ingang, zoveel enthousiasme is en daar in het hart waar het moet gebeuren, een rovershol is? En woest als die is, hij gooit van alles omver, laat een paar duifjes wegvliegen en hij vertrekt naar Bethanië. En de volgende morgen gebeurt er dit met de vijgenboom. Zou het kunnen zijn dat hier Jezus nog in zijn teleurstelling zat en opnieuw van een afstand mooie groene bladen vond? En eenmaal dichtbij, om daadwerkelijk aan te treffen wat er is, geen vrucht. En dat misschien wel deze boosheid een reactie is op de dag ervoor nog. En dit verhaal brengt mij om te kijken naar mijn eigen leven. Oh, ik ken het christelijke jargon inmiddels goed. Ik ga een tijdje mee. Ik ben nu een jaar of... Ik was 13 toen ik tot geloof kwam, 14 toen ik me liet dopen. Ik ben nu 36, hoe lang is dat? 22 jaar. Ken ik de Heer Jezus. Ik heb het taaltje wel geleerd. Ik weet precies wanneer ik mijn handen in de lucht moet steken bij welke kerk. Ik weet precies waar je moeilijk moet kijken en zin moet krijgen om dood te gaan. Ik weet precies wanneer het halleluja is, happy clappy, prijs de Heer. Ik weet precies wie ik moet knuffelen, wanneer. Ik ken het wel. Maar wat nou als de Heer Jezus niet zozeer geïnteresseerd is in mijn groene blad? Wat nou als hij niet onder de indruk is van mijn Instagram en Facebook foto's waarin alles perfect is? Wat nou als hij niet voor de gek te houden is met mijn uiterlijk vertoon, maar dat hij daaraan voorbij gaat, diep in mijn hart kijkt en op zoek is naar vrucht? Dat is heftig, want dan praten we over een koning die geïnteresseerd is in wat groeit er eigenlijk aan je boom. De broeder vertelde al even, de koning komt de opname van de gemeente als hij terugkomt. Prima. Maar vandaag is hij geïnteresseerd in wat voor vrucht ik draag. Vandaag is de koning geïnteresseerd hoe mijn christelijk wandel eruit ziet. Niet alleen maar het blad dat ik heb. Niet alleen maar het wat ik laat zien aan de buitenwereld. Maar diep van binnen, wat voor vrucht draag ik? Er is nog een ander verhaal in deze context over een vijgenboom, wat het nog heftiger maakt. Ja, de preek van vandaag is niet leuk, dat kan ik je vertellen. Mensen hier die naartoe zijn gekomen voor een leuke preek, dan moet ik je teleurstellen. Maar het is wel een boodschap wat heel relevant is. Een boodschap dat mij bezighoudt. Ik lees even uit Lucas 13 vanaf vers 6. Als je een Bijbel bij je hebt, zoek het met me op. Lucas 13 vanaf vers 6. Mag ik een van deze glazen gebruiken? Niet ingespucht? Nee? Altijd even checken. Lucas 13. Hij, dat is Jezus, vertelde hun deze gelijkenis. Sorry hoor. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant. Hij ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit. Maar de wijngaardenier zei: Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Dit is een heel heftig verhaal wat Jezus hier vertelt. Over een wijngaardenier die een boom probeert te redden. Maar vooral over een heer die een boom heeft geplant en kennelijk iedere jaar komt kijken wat voor vrucht die vindt. Dus de Heer is geïnteresseerd niet alleen maar in de wijngaard van een afstand met al die bomen die mooi groen staan. Niet alleen maar een wijngaard die op de totale vrucht wordt afgerekend. Maar die ene boom die daar geplant is, heeft de aandacht van de Heer. En het lot van de boom wordt beslist aan de hand van de vrucht die hij vindt. En dan zegt hij, super heftig. Niet alleen maar, zegt hij, dient deze boom tot niets. Niet alleen maar is hij nutteloos. Maar het put de grond uit. Dus de andere bomen hebben er last van. Als ik hierover nadenk en ik mij de vraag stel, zou het kunnen zijn dat Jezus hier spreekt over mensen in vergelijking tot bomen, dan is dat best heftig. Mindblowing heftig. Maar dan vertelt hij hier in feite een verhaal waarbij de koning kijkt naar ons, wat voor vrucht we dragen. En dat er kennelijk ook helaas mensen zijn geplant door de Heer in zijn wijngaard, hem toebehorende, waarbij hij keer op keer geen vrucht vindt. Super heftig. Hak hem om, gooi het in het vuur. Want de andere bomen hebben er last van. Wat moet je nou met zo'n verhaal? Over wie gaat dit? En wat zegt dit over mij? Nou, het mooie is dat de wijngaardenier een leuk voorstel heeft. Die zegt: Heer, nog 2 dingen. Geef hem nog een kans en ik ga de grond eromheen omspitten en ik ga het bemesten. Want we willen niet dat de boom verloren gaat. We willen niet dat de boom omgehakt wordt. De grond eromheen omspitten. Zitten hier mensen met groene vingertjes? Mensen met een tuin? Nou, in principe, de grond eromheen omspitten betekent dat je het grond zachter moet maken. Nou, waarom is dat? Het is vrij logisch, maar waarom is dit heel bijzonder in een context van een gelijkenis die Jezus vertelt in die tijd? Dat is als we heel even terugdenken aan het verhaal van de gelijkenis van de zaaier. Kennen jullie die? Gelijkenis van de zaaier, wel eens van gehoord, Mattheüs 13. Er wordt met zaad gestrooid en dan staat er een deel kwam op de weg. De vogels pikten het, kreeg geen wortel, geen vrucht. Nou, die weg waar het over gesproken wordt, ging niet over de A12, geasfalteerde weg. Nee, de weg in die tijd, in de context waarin het zich afspeelde, was een stukje grond wat vertrapt was, verhard was, doordat er overheen gelopen werd. Toch, dat was de weg. Daar liep je op. Nou, zou het kunnen zijn dat de grond eromheen, waardoor we geen vrucht dragen, dat de wijngaardenier wilde omspitten, zou het kunnen zijn dat dat de grond is, ooit zo vruchtbaar bedoeld, maar vertrapt en verhard. Dat wij geen vrucht dragen, omdat er over ons gelopen is. Omdat het verhard is en vertrapt is. En omdat het zaad wat elke zondag van de preekstoel, hebben we niet eens van het podium verkondigd wordt, of de studies die je doet, de teksten die je leest, dat het je niet meer raakt. Dat het niet meer wortel schiet, omdat het verhard is. Omdat het vertrapt is. En dan draag je geen vrucht. Dan ben je vaak alleen maar bezig om jezelf te verdedigen, om de anderen aan te vallen. Dan ben je alleen maar bezig om te laten zien dat je erbij hoort. Dan ben je vaak bezig om heftig te reageren op van alles en nog wat over anderen. Dan ben je bezig om te vertheologiseren alles wat er gebeurt. Maar wordt het steeds moeilijker om het woord dat gestrooid wordt wortel te laten schieten in ons hart. Simpelweg omdat het vertrapt is en verhard. Nou, daar moet een schep, schop, spade in. Dat is een mooi Nederlands woord, hè? Spade. En dat voor een allochtoon. Zeg niet slecht. Er moet gespit worden. En als je grond gaat omspitten, wat komt er dan allemaal tevoorschijn? Wormen. Kom allemaal wormen tevoorschijn. De kippen komen pikken, maar er gebeurt van alles. De grond gaat ondersteboven. Alles van beneden komt boven, van boven gaat beneden. Het wordt zachter. En het gaat weer openstaan, zodat het water kan stromen. Zodat de wortels richting kunnen vinden en door kunnen gaan. Dat is de enige weg. Dat doet pijn. Oh, het is niet leuk voor de grond, kan ik me voorstellen, als er al veel getrapt is om daar een spade in te zetten. Dan gaat dat pijn doen, dat gaat irriteren. Daar komen scheurtjes in, er komen wonden in, openingen. Maar dat hoort, dat is de enige manier om grond vruchtbaar te maken. De tweede wat de wijngaardenier zegt, is laat ik het bemesten. Nou, bemesten is een net woord. In feite zegt hij, er moet stront bij. Toch, dat is wat er staat. Bemesten is gewoon stront. Vaak koeien stront, soms mensen stront, maar laten we zeggen koeien stront. In die tijd, in die plaats, oké? Okay? Nou, dat klinkt logisch, toch? Voor een tuinman klinkt het logisch. Maar als je erover nadenkt, is het eigenlijk best raar. Nou, nee, het is niet raar. Het is ook heel mooi om te zien in een andere gelijkenis, waarin we praten over het gelijkenis van de verloren zoon. Lucas 15, geloof ik. Het verhaal gaat eigenlijk niet zozeer over verloren zoon. Jammer dat het... Eigenlijk gaat het over de gevonden zoon. Maar goed, hè, Nederlanders, negatief, moet gaan over de verloren zoon. Maar uiteindelijk komt het goed met die zoon. Maar goed, daar praten we niet over. Het verhaal van de verloren zoon. Wanneer kwam hij tot zichzelf, staat er? Wanneer zei hij, laat ik terugkeren naar mijn vader? Wanneer werd hij wakker geschud? Als hij tot diep in zijn oren in varkensstront zat. Toch? Dat was het moment dat hij dacht, ik ga terug naar mijn vader. Er moest bemest worden. Zodra er mest bij kwam, kwam hij tot zichzelf. Maar ook dat is pijnlijk. Ook dat stinkt. Dat doet pijn. Dat is niet leuk. Dat zijn van die momenten in je leven dat alles op zijn kop staat. Momenten in je leven waarin je geneigd bent om verbitterd te raken. Misschien omdat je iets kwijt bent geraakt, omdat je iets is afgepakt of omdat je hele domme dingen hebt gedaan. Omdat je hebt volhard in zonde met als resultaat dat je in stront zit.
Dat kan.
Dat zijn de gevolgen van de keuzes die we maken. Maar dat is het moment dat er een ommekeer mag komen om vruchtbaar te worden. En als de koning komt, als wij daadwerkelijk verwachten dat hij komt, dan moeten we ervoor zorgen dat de grond om ons heen omgespit is. Dat het zacht is gemaakt. En dan moeten we ervoor zorgen dat soms de mest wat in ons leven komt, resulteert in niet ik ellendig mens, nog meer verbitterd, nog meer ruzie, gebroken, maar laat u terugkeren naar mijn vader. Dan moeten we leren om zelfs de negatieve gebeurtenissen, de heftige gebeurtenissen in ons leven, om te keren naar een moment om God te ontmoeten. Dan mogen we leren om van een vloek wat ons overkomt, een zegen te maken. Dat is de weg om vrucht te dragen. Dat is de weg om het verschil te maken. Want als we willen wachten of onszelf vergelijken met alle andere bomen. Ja, jij hebt makkelijk te praten, maar jij bent op een mooiere plek geplant. Jij zit dichter bij water, jouw grond is veel zachter. Het is soms zo makkelijk om te zeggen, ja, maar dat geldt niet, of ik kan dat niet, of je moest eens weten waar ik doorheen ben gegaan. En soms is het makkelijk om alleen maar Hosanna te roepen. Want dan horen de mensen om me heen dat ik hem aanbid en dan is het goed. Maar als hij komt, oh ja, hij is blij met de Hosanna's die wij roepen, absoluut. Maar hij blijft niet bij de deur. Hij blijft niet bij de groene bladen. Hij loopt langs alle andere bomen op zoek naar vrucht bij jou en bij mij. En die uitdaging, die hebben wij vandaag de dag. In afwachting op de koning. Weet je, ik krijg veel berichten van mensen met bijvoorbeeld complimenten van wat goed, wat je allemaal doet. We hebben je gezien op de televisie, je getuigt van onze Jezus. We hebben gezien daar en daar. Ik heb boeken geschreven dat mensen inspireert. Maar de grap is, dit alles wat ik doe, wat men als vrucht ziet, komt voort uit mijn ellende. Weet je, de boeken die ik geschreven heb, die zitten vol van mijn ellende, omgekeerd naar een zegen van God. En dat inspireert mensen, dat draagt vrucht. Een van de mooiste voorbeelden is bijvoorbeeld, ik heb mijn eerste boek Gelukzoeker gaat over mijn asieltijd in Nederland. En ik ben een keertje uitgenodigd door de Vluchtelingenwerk Nederland. En die hebben best een nare rol gehad in mijn ellende. Maar op een gegeven moment was ik gevraagd om boeken te leveren voor hun vrijwilligers en om te spreken op een bijeenkomst. Ik dacht, mooi, dan mogen jullie de hoofdprijs betalen. Ik heb ze een dikke rekening gestuurd, omdat ze nu bij mochten dragen. Zeg maar, de ellende waar ik doorheen ben gegaan, heb ik ze terugverkocht. Hoe mooi is dat? Weet je wel? Zij blij, ik blij. Maar het komt voort vanuit het feit dat de mest en de stront en de verharde grond omgespit is. En omdat ik geen wrokgevoelens koester. Omdat ik niet verbitterd ben geraakt, maar beter ben geworden. En het valt mij op dat wij soms in bepaalde ruzies belanden en discussies vanuit een bepaalde vertrapte, verbitterde grond. En als wij koning Jezus willen ontmoeten, reken maar dat hij kijkt naar de vrucht die je draagt. We komen niet mee weg met Heer, ik wist het niet of ik had het te moeilijk. Ik had genoeg aan mijn eigen ellende, dus ik heb het maar gelaten om vrucht te dragen. Ik was alleen maar bezig met Heere zegen mij. En mijn hele leven heb ik op de stoel gezeten, geworsteld om zelf te ontvangen. Vergeten om vrucht te dragen. Komen we niet mee weg. Omdat te midden van de ellende, te midden van de strijd en de pijn, hij ons altijd oproept en uitdaagt. Als we hem ontvangen als de koning en heer. Dat we dat doen vol vrucht. Dankbaarheid. Niet de grond uitputtend voor de ander. Niet een vermoeiende, leegzuigende leven, maar uitdelen, geven, vermenigvuldigen wat hij je heeft gegeven. Dat is een keuze die je maakt. Dat is een keuze die jij en ik vandaag de dag hebben. En ik wil je uitdagen, ik ga afronden. Ik wil je uitdagen om eens eerlijk te kijken naar de boom. En je af te vragen, wat voor vrucht vindt de koning, de Heer, die komt? Wat ziet hij naast de Hosanna, Hosanna? Is dit het leven zoals hij het bedoeld heeft voor mij? Ben ik geplant in de wijngaard om deze vrucht te dragen? Of moet de grond eromheen omgespit worden? Is verhard. Of moet er een beetje mest bij om tot inkeer te komen? Dat is een serieuze uitdaging die ik bij je wil neerleggen. En ik weet dat het moeilijk is. Ik weet dat het verleden ons kan achtervolgen. Maar we kunnen van het verleden ook een zegen maken. Weet je, ik heb... dat vind ik wel grappig om te vertellen... Ik heb vrij lang in een asielzoekerscentrum gezeten. Dat heette Vogelmint op Texel. En ik heb nu een eigen toko geopend voor kleinschalige groepsverblijf. Voor weekenden. We hebben volgende week navigators bij ons. De week daarna een alfacursus voor studenten. Ik wil een plek creëren waar mensen tot geloof komen, bemoedigd worden. Dat heb ik Vogelmint genoemd. Naar het asielzoekerscentrum waar ik gezeten heb. De kamers heb ik vernoemd naar plaatsen waar ik als vluchteling verdwaald rond heb gelopen toen niemand mij kende. Omdat dat mij herinnert aan waar ik vandaan kom en mij laat zien de beloftes van God over mijn leven. Het is een mooie plek geworden waar heel veel mensen zeggen van wow, is dit mogelijk? Midden in de natuur, prachtig, mooi, hoe krijg je dat voor elkaar? Het is een zegen van God. Maar dat ging dwars door ellende, verdrukking, afwijzing heen. En in die tijden niet verbitterd raken, maar leren. Proberen om tot zegen te zijn. In de kleine dingen. Eén voor één. En mijn verlangen is dat als koning komt. Als hij bij me langskomt. Ik heb een prachtige tuin. Man, zo mooi om te zien. Als hij daar wandelt. Dat hij vooral vrucht gaat vinden. Van wat ik gedaan heb met de tijd. En de plaats die hij mij gegeven heeft. De mensen die ik ontmoet. De plekken waar ik kom. Dat Jezus vooral gaat zien dat er vrucht was. Dat is mijn droom, dat is mijn verlangen. Dat is wat ik voel als ik in de spiegel kijk. Dat ik me afvraag, Heere God, maak mijn hart zacht. Zet de schop erin. En ik neem de mest voor wat het is. Verlang het naar verbetering. Terugkeer het naar u. Ik wil de muziekteam vragen om weer hun plek te betreden. Ik wil je uitdagen om deze voorbereidingszondag, zo vlak voor Pasen, als we ook na gaan denken over hoe Jezus zijn leven gaf voor ons. Weet je, wij zijn een vrucht wat Jezus gedragen heeft door zijn leven. Om je dan af te vragen, wat voor vrucht draag ik? Wat voor boom ben ik? En als je tot de conclusie komt dat je meer vrucht had willen dragen dan het nu is. Zie dit niet als een preek van, oh wat ben jij slecht. Maar dit is een bemoediging, een oproep. Want de Heer zegt, ik geef hem nog een jaar. De wijngaardenier zegt, we gaan ermee aan de slag. We krijgen nieuwe kansen. We krijgen tijd. Maar de Heer zal terugkomen. En zal kijken wat voor vrucht we dragen. Laten we bidden met elkaar. Dank u wel, Heere God. Dat u niet een koning bent van ver weg. Maar dat u geïnteresseerd bent in de vrucht die wij dragen. Heere Jezus, u bent niet een koning die alleen maar lintjes knipt, ceremonieel. Maar u bent een koning die naast ons komt zitten, ons hand vasthoudt. ons tijd en kans geeft. Heer, ik bid op dit moment voor de kerk, de gemeente, zoals we hier zijn, uw lichaam. Uw lichaam dat hier en daar soms hapert, soms ziek is, soms pijn heeft en soms zegeveert. Met al onze overwinningen en verliezen zijn we, Heer, oprecht op zoek, hoe draag ik vrucht? En ik bid voor hen die tot de conclusie komen dat de verharding de vrucht blokkeert. Mogen we vanochtend omspitten, de grond om je heen. Mogen we de schop erin zetten. En ik bid voor hen die tot diep in hun oren in de mest zitten. Heer, trek ons eruit. Laat ons tot één keer komen, terugkomen naar u. En misschien is het goed om elkaar hierin ook te helpen om in beweging te komen. Om niet voor uiterlijk vertoon te gaan, maar voor de echte geraaktheid van ons hart. En als dit punt specifiek voor jou is, ik wil je echt de kans geven om in voorbereiding op Pasen hierop te reageren. Dan wil ik heel bijzonder voor jou bidden, met je huilen, je knuffelen, een profetisch woord over je uitspreken. Als dat voor jou geldt, ga dan even staan op de plek waar je zit. En hiermee ga ik ook je soort van dwingen om echt in beweging te komen, je schaamte aan de kant te zetten. Maar om echt als een boom in de wijngaard te zijn, verlangend om vrucht te dragen. En verlangend om de schop erin te zetten waar het moet. Om uit de mest getrokken te worden waar het moet. Om vrucht te dragen. Dank u, Jezus. Heer, dank u wel dat u bezig bent met ons als gemeente. En dat we ook naar elkaar mogen kijken als broers en zussen onderweg in de wijngaard. Niet de grond uit willen putten voor de ander, maar vrucht dragen. Dank u, Heer, voor deze mooie mensen. Die reageren vol verlangen. Ik spreek over je uit. Vruchtbaar zul je zijn. Breek met wat je tegenhoudt. Omarm soms de strijd. Verlang naar de vrucht die God je gaat geven. Omdat je de juiste keuzes maakt. Ik spreek over jou dat je zult vergeven. Vergeef hen die jou iets hebben aangedaan. Vergeef jezelf voor de domme keuzes die je gemaakt hebt. Dank u, Jezus, dat u ons grond bewerkt. Dank u, Jezus, dat u ons wakker schudt, bemoedigt en bekrachtigt. Zo wil ik jullie zegenen, de keuze die je maakt, de dappere weg die je gaat door te reageren. We gaan zometeen een aantal liederen zingen en iedereen mag gaan staan om te zingen. En dan wil ik je uitdagen, als je een gebed wil, een gesprek wil. En het is goed om met broers en zussen een getuige bij te hebben, weet je, om samen voor bepaalde keuzes te bidden. Dan wil ik je vragen om tijdens dit nummer zometeen een beetje naar achteren te lopen. Er zullen mensen van het gebedsteam zijn. Achteraan, John. Dan kunnen we ook samen praten en bidden. Want het is relevant en belangrijk. Omdat Jezus geïnteresseerd is in de vrucht die we dragen. Yes, dus laten we met z'n allen gaan staan als gemeente. Want je zingt sowieso beter als je middenrif naar beneden kan. Dat kan staan beter dan zittend. Dus we gaan met elkaar zingen, God aanbidden. En als je net reageerde, of je durfde niet, mag je alsnog. Krijg je een tweede kans. Om uit je rijen te gaan naar achteren, dan zullen we met je praten, bidden. En ook na afloop van de dienst zal ik daarachter staan met mijn boekentafel. Als je vragen hebt of opmerkingen, ga niet naar huis voordat we daadwerkelijk van de boom hebben geplukt. Gezocht hebben naar wat voor vrucht er is. Yes.